toch wel wonderlijke geschiedenis die zo al bij het eerste lezen wat vragen oproept. Wat is er eigenlijk gebeurd? Eerst de geschiedenis maar even kort. En dan zien we vader Abraham echt weer als een zwerver door het land. Sommigen zeggen, hij had daar moeten blijven bij die eikenbossen van Mamre. Maar dat hoefde ook niet, dat had God ook niet gezegd. Hij mocht het hele land door, want dat zou toch het land zijn waar zijn nageslacht straks wonen zou. Maar waar hij ook kwam, hij bleef daar een vreemdeling. Hij trok naar het zuiden met zijn vrouw en met zijn knechten, zijn hele huishouden. En hij kwam in het land Gerar terecht, waar toen de Filistijnen woonden. Een koninkrijk met een koning, wiens naam we niet weten. Abimelech staat er, maar dat betekent mijn vader is koning. Een titel was het gewoon. Komen hem ook in het volgende hoofdstuk nog weer tegen. Hij heeft toch een zekere vriendschap ook met Abraham gesloten. En hij heeft misschien wel de God van Abraham leren kennen en vrezen. Wie weet, wie weet. Want dat is toch wel de bedoeling, nietwaar? Dat er werfkracht van de kerk uitgaat. Alhoewel Abraham zich hier nou niet zo van zijn meest gunstige kant laat zien. Abraham en Sarah wonen in ieder geval in een heidens land en ook in Gerar wordt de Heere niet gevreesd. En waar dat het geval is, daar kun je van alles en nog wat verwachten. En daar leeft men toch naar het goeddunken van het eigen hart. En daarom hebben Abraham en Sarah een afspraak gemaakt. Zeker in zulke omstandigheden. Dan moet Sarah steeds zeggen dat ze Abrahams zuster is. En dat allemaal omdat Abraham bang is dat hij anders gedood zal worden. En dat gebeurt ook nu weer. En ja, vreemd, eigenaardig, ook niet goed natuurlijk, maar het gebeurt. Zodra Abimelech hoort dat Abraham met een groot gevolg in het land is gekomen en hij hoort van die vrouw, Sarah, die ook daar is, dan voegt hij haar gelijk toe aan zijn harem. Niet goed natuurlijk. Maar ja, er is zoveel niet goed wat toch gebeurt. En ja, dan heeft Abraham eigenlijk wel zijn zin. Hij wordt niet gedood. Het plannetje is gelukt, zou je zeggen. Ze hebben niet door dat het zijn vrouw is, maar ja, het is toch bedrog. En het is toch een leugen, want ze zijn getrouwd. Maar in ieder geval, de koning weet van niks, maar dan komt God tot die koning in een droom des nachts. En die krijgt te horen hoe de situatie werkelijk is. God houdt van de waarheid en brengt altijd de waarheid aan het licht. Dat zal op de jongste dag toch wat zijn. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt daar wel. En daar zal God zelf voor zorgen, want God heeft de waarheid lief. En Abimelech was natuurlijk van plan om gemeenschap te hebben met Sarah. Ja, zo was het gewoon. Maar daar heeft God een stokje voor gestoken. God heeft dat belet. En zo gaat Gods macht en invloed uit op elk terrein van het leven, ook op het lichamelijke, ook op het seksuele vlak. En zo was Abimelech niet in staat om gemeenschap te hebben met wie dan ook, ook zijn eigen vrouw niet. En dat zegt God dan ook. Dat heb ik gedaan, Abimelech. Daar zit ik achter, want je mag die vrouw niet hebben, want ze is getrouwd. En dat betekent dat je sterven zult, voorzeker, als je toch doorgaat en je wil die vrouw toch hebben. Dan ben jij dood en je mannen ook. Het gaat God dus eigenlijk wel om hele serieuze dingen. Als God met de doodstraf komt, dan is er toch wel heel wat mis. Dat begrijpen we natuurlijk wel. Want God is zo genadig en als hij met de doodstraf komt, dan is er toch echt wel wat mis. Nu, Abimelech schrikt natuurlijk vreselijk. Ja, je moet niet zeggen vanzelfsprekend, zo vanzelfsprekend is dat niet. Zo gauw schrikt een mens niet, ook niet van God. Maar hij schrikt. En hij zegt, ik wist het niet, Heere. Nee, dat wist God ook wel. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Maar denk erom, je bent gewaarschuwd. Geef die vrouw terug aan die man Abraham. Nou, dat zal hij doen. 'S Morgens vroeg, hij kan natuurlijk geen oog meer dicht doen. Staat hij op, hij roept al zijn knechten bij elkaar. En dan valt de grote vrees op heel die hofhouding van de koning. Want ze zijn dus eigenlijk kinderen des doods, als ze de boodschap van God in die nacht goed begrepen hebben. Dus er moet wat gebeuren. Abraham wordt op het matje geroepen. Wat heb je gedaan? Zegt de koning. Beschamend, hè? Zo'n heidense koning. En dan Abraham, de vriend van God. En die koning heeft wel gelijk. Die koning heeft gelijk als hij tegen Abraham zegt, wat heb je nou toch gedaan? Wat stond je nou voor ogen? Wat heb je nou willen bereiken hiermee? Want die God van je, Abraham, is zeer vertoornd op ons. We zijn kinderen des toorns. We hebben dus een grote zonde gedaan door deze vrouw in onze harem op te nemen. En ja, nou ja, wat moet Abraham dan zeggen? Wat moet hij dan zeggen? Nou ja, die koning heeft natuurlijk gelijk. En ja, wat valt het dan ook voor zo'n man als Abraham nou dan toch weer niet mee? Dat valt voor niemand mee, hè? Om nou te zeggen, ja hoor, ik heb het verkeerd gedaan. Neem me niet kwalijk. Wil je het me vergeven? Ik heb gezondigd. Ja. Hoe kan een mens het lang uithouden voordat die woorden over zijn lippen en uit zijn hart komen, als die fout is geweest? Abraham gaat zich ook nog een beetje verdedigen. Ja, nou ja, het is ook eigenlijk mijn zuster. Ja, nou, Abraham. Daar kun je nou niet mee aankomen. Ja, dat weten we wel. Je halfzuster bedoel je, maar je bent ook getrouwd met haar. Je bent ook getrouwd. Abraham gaat zich nog een soort verdedigen. Ja, ik dacht, jullie zijn allemaal zo goddeloos hier. Wie weet wat er met mevrouw gebeurt en wat er met mij gebeurt. Jullie vrezen God niet. Maar als er één verkeerd aan het doen is hier, is het Abraham toch? Ja. Dus, ja, en daarom dacht ik, laten we dat maar doen enzovoort en nu. Maar goed, Abimelech geeft hem een rijk geschenk. Abraham mag er ook nog blijven. Niet omdat hij Abraham nu opeens zo'n aardige man vindt, maar toch ook uit vrees voor die God van Abraham. Het is een soort zoenoffer van Abimelech, dat hij nu zo goed is. En ze krijgen 1000 zilverstukken. En dat is een beetje moeilijk om dat te begrijpen zoals het in het oorspronkelijke staat. Het is niet zo duidelijk wat er precies bedoeld wordt. Maar Abimelech bedoelt, Sara is als wettige vrouw van deze herdersvorst wel vernederd door in de harem opgenomen te worden. En nu zal ik haar weer eren en verhogen. En daarom krijg ik dat geschenk. Zodat ze dan publiekelijk weer, ook in mijn land, wordt geëerd niet als een van mijn vrouwen, maar als de vrouw van Abraham. En God had in die nacht tegen Abimelech gezegd: Abraham is een profeet. Hij kent de omgang met mij. En hij zal ook voor je bidden, Abimelech. En dat heeft Abraham ook gedaan. Als een soort tussenpersoon tussen de heilige God en dat volk. En toen zijn die mannen allemaal weer, of toen is die Abimelech is weer gezond geworden. En we begrijpen wel wat er aan de hand was. Hij was dus tijdelijk impotent. Ja, zo machtig is God dan toch ook, hè? Nou, vind je God nog niet machtig op elk gebied? He, dat hij zomaar dingen kan doen en regelen, hè? Ja, vreest u die God ook, net als Abimelech? Zeg je ook, oh, wat is dat toch een machtige God? Daar hoef je niet mee te spotten. Daar hoef je echt niet mee te spotten met die God. Ja, zijn wij ook zo, net als Abimelech, dat we zeggen, oh, dat we toch die God ook niet vertoornen? Nou, Abraham bidt en zo komt alles weer goed. Er staat dan zo dat die baarmoeders, staat er, waren toegesloten ter oorzake van Sara, Abrahams huisvrouw. Maar dan moet ik het zo opvatten, die waren toegesloten voor de man Abimelech. Goed, nu. Nou, dat is de geschiedenis. En dan zeg je, ja, een wonderlijke geschiedenis. Maar wat heeft de Heere nou met deze gebeurtenissen tot mij te zeggen? Zo leest u de Bijbel toch? Zo van, niet kennis nemen van, zoals je brieven leest en je neemt er kennis van en je gooit ze daarna weg. De Bijbel is toch Gods woord dat tot ons komt? En wat heeft God nou eigenlijk te zeggen hierdoor? We zullen, geliefde gemeente, deze geschiedenis ook pas echt verstaan in het verband van het geheel van de geschiedenis van Abraham. En daarom is het zo'n bijbellezing ook zo mooi. We zijn al een poosje met Abraham bezig. En dan is God eigenlijk geschiedenis aan het schrijven. Heilsgeschiedenis. God heeft deze man Abraham geroepen uit Ur en hij krijgt een rijke belofte, de Messiaanse belofte. Het kind zal geboren worden. De baarmoeder zal geopend worden en een zoon zal geboren worden. De zoon van God, de zoon des mensen, in wie heel de wereld gezegend zal worden, omdat hij de zaligmaker der wereld zal zijn. Nu, dat is God nu aan het schrijven, die heilsgeschiedenis. En dan daalt hij zo laag af en dan sluit hij dan ook dat verbond waar wij het dan de vorige keer ook over gehad hebben. En dat is enkel en alleen genade. Als God zichzelf aan een verloren wereld, aan een zondaar openbaart en spreekt van heil en van vrede en van vergeving en van redding en van een zaligmaker, ja, dat is allemaal Gods genade. Dat hij dat zal doen op aarde en dat mensen hier woonachtig op aarde niet verloren hoeven te gaan, maar behouden kunnen worden uit genade. Dat is nu de geschiedenis die God schrijft. Het is genade geschiedenis. En dan hebben we nu een moment dat God het nog eens tegen Abraham en Sara heeft gezegd. De geschiedenis vlak voor de omkering van Sodom en Gomorra. Volgend jaar, in deze tijd, Abraham. Wat hoor ik? Wie lacht daar? Ja, dat was Sara. Waarom lacht Sara? Ik klachten niet. Ja, gij hebt gelachen. God hoort ook alles, hè. Maar volgend jaar, om deze tijd. En toen zijn ze op stap gegaan. En toen, dan krijg je deze geschiedenis. En dan zit Abraham op een gegeven moment zonder vrouw. Ja, die is afgepakt. Hij heeft geen vrouw meer. Zit nou in de haren van Abimelech. Abraham, je hebt jezelf in grote moeilijkheden gebracht. Alles is nu zo onmogelijk geworden. U hebt de belofte. U hebt de belofte van het kind. Maar waar is de moeder van het kind? Waar is zij die straks uit u, Abraham, baren zal? Zij is er niet meer. Ze is bezit van Abimelech geworden. En dat omdat je een plan had. Maar het was een dwaasplan, dat blijkt nou wel. Hoe moet dat nu verder, Abraham? Nu? Hoe moet het nu verder? Het wordt zo onmogelijk opeens. Onmogelijk aan Spense kant. En dat door eigen schuld. Abraham had dat nou maar niet gedaan. Maar ja, hij heeft het gedaan. En zijn vrouw is die kwijt. Ze is niet eventjes geleend. Dat zou ook al raar geweest zijn natuurlijk. Ook een zonde. Nee, ze is door Abimelech in beslag genomen als een van zijn vrouwen. Abraham. De zonde. De zonde maakt alles zo onmogelijk. Je hebt het jezelf zo moeilijk gemaakt. Hoe kom je hier nou uit? Misschien dat het u tegenvalt van Abraham. U had misschien in uw hart al een soort standbeeld voor hem opgericht. Abraham, de vader aller gelovigen. Ja, ja, doe dat niet. Richt nooit een standbeeld op voor een mens. Dat doet God niet. Ook niet van zijn kinderen. Er wordt er maar één verhoogd in de schrift. En dat is de zoon hier. De zoon van de vader. Die komen zal. Maar een mens, nee, richt geen standbeeld op. Wat kan een mens? Ach, mijn opa zei altijd, ik dacht dat het zo'n uitdrukking van hemzelf was. Die zei om de havenklap, ach, wat is de mens? Ja, ik dacht dat is een uitdrukking, echt iets voor mijn opa. Die had wel meer een zulke uitdrukking, maar later kwam ik erachter dat het in de Bijbel staat. Wat is de mens? Dat ge zijn er. Gedenkt. Ja, wat is de mens? Wat is een mens ook na ontvangen genade? Nou had God hem zo bevoorrecht. Hè? Ja. Uit al die grote heidenwereld had hij Abraham eruit geplukt. En hoe doet Abraham zo? Ja. Wat is een mens? Ook na ontvangen genade. Je kent jezelf toch hopelijk ook wel een beetje. Het gaat toch vanavond, ja, ook over Abraham, maar toch vooral ook om wie de mens is. En dat je zegt, ja, zo is het nou, hè. Zo is het nou. Zo ben ik nou ook. Precies hetzelfde. Ik kan het door mijn zonde ook zo onmogelijk maken. O ja, dan kan ik soms door de zonde, of door die ene zonde, soms zo in het dikke duister terechtkomen. Dat ik niets meer zie en dat ik niet meer weet hoe het nou verder moet. Dat ik toch wel eens hoop had? Jazeker. Ik kan het me nog goed herinneren dat ik zingen kon. Van genade alleen, dat God op bezoek kwam en dat lachen kon, voor Gods aangezicht neerviel en God aanbad, omdat hij zo goed was, om op en neer te zien. En dan kan het soms zo helemaal weg zijn. En hoe komt dat dan? Ja, hoe komt dat? Dat is mijn eigen schuld. De zonde, wat voor zonde dan ook, dat maakt het alles toch zo onmogelijk. En wat was dan ook nou weer eigenlijk die zonde van Abraham? Nou, we kennen Abraham als de vader der gelovigen. En hij heeft ook geloof mogen beoefenen. Lees straks alleen hoofdstuk 22 maar eens. Hè? Het offer van Isaac. Wat een geloof heeft die man beoefend. Ja. Maar het geloof, dat wordt wel dwars door de verdrukkingen heen geleerd. Het geloof is bovenal niets iets van een mens. Dat moet je altijd weer ontvangen. Denk dus niet dat als u Abraham ziet, als de vader gelovigen en u vergelijkt u zelf met Abraham, denk dus niet zo word ik nooit, want we zijn allemaal hetzelfde, we hebben allemaal genade nodig en geen mens kan er geloven, want dan heb je toch God op bezoek gehad en heeft God het nog een keer gezegd en nog een keer. En als dan de Heer zegt, Abraham en Sarah, jullie twee, volgend jaar een kind. Dan kan je toch niks meer overkomen. Dan kun je alleen maar wachten. Verwachten. Blij zijn. In blijde verwachting zijn. Maar nee hoor. Nee, oh wee. We komen in de buurt van Gerar. En daar wonen zulke rare mensen. Ze zouden me wel eens kunnen doden. Sarah zegt, ja alsjeblieft dat je mijn zuster bent. Ach, Abraham. Wie zou wie meelig dan? Dan zou hij je kunnen doden. Als ik het niet wil. Ik heb toch gezegd, je wordt een vader. Sarah. En jij een moeder. Ja. Dat geloofsvertrouwen. Dat is een mens toch altijd weer aan het kijken naar zichzelf en naar de omstandigheden. En wat vergeet hij toch gauw. Vind je nou ook niet? Je kunt jezelf toch zo vreselijk tegenvallen. En toch is het goed hoor. Ja, God valt nooit tegen. Nooit! Dat kan niet. Dan zou hij zichzelf verloochenen. Maar jezelf, wat val jezelf toch dikwijls tegen. Wat kan de zonde ook weer zo lichtelijk gedaan worden? Wat struikelen we toch weer gauw? Wat letten we toch weer op de omstandigheden? Oh, die mensen en zo. En we zien het op God die het beloofd heeft. Zie je, wanneer kon Abraham nou geloven? Als God overkwam en God sprak tot hem. God beloofde en Abraham geloofde. Maar het is ook wel een roeping hoor. Het is toch wel een zonde. Als dat geloven, dat vertrouwen er niet is. Wie is er nou te vertrouwen? God toch zeker. Dat was nu de zonde. En ja, dan maakte hij het zich onmogelijk. Door de zonde. Abraham, waar is je vrouw? Nou, wat zou Abraham nou gedacht hebben? Hij was er gewoon kwijt. En hij maakte de vervulling van de belofte zich op deze manier ook zo onwaardig. En dat leert de schrift nou eigenlijk op elke bladzijde. Dat we het heil verbeurd en verzondigd hebben. En altijd weer verbeuren. En altijd weer verknoeien. En altijd weer verprutsen. Of is dat bij u niet zo? Maar bij mij wel. Maar ik vind het wel erg. Ik vind het wel heel erg. Dat het zo is. Waarom ben ik nou zo? Ja, wat is de mens. Wat is in hem te prijzen. Dat gij, o Heere, aan gunsten wil bewijzen. Je maakt het je ook zo onwaardig. En toch, toch zijn het echt lessen die nuttig zijn om te leren. Want je kunt soms eisen van die mensen die alles maar zo vanzelfsprekend vinden. En zeker naar de hemel gaan. Die nood is aan twijfelen. Ja, maar je mag toch niet twijfelen. Nou nee, doet het maar niet. Maar u begrijpt het toch wel. Mensen die toch een zekerheid hebben waar ik niet jaloers op kan zijn. Een zekerheid die ze zichzelf aanpraten en die door anderen hun wordt aangepraat. Maar die toch eigenlijk nog nooit de stem van God hebben gehoord. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En toch is het wel heel erg verootmoedigend, beschamend ook, als je deze dingen leest en je zegt, ja, dat is nou een mens. En juist tegen de achtergrond van deze geschiedenissen komt dan zo duidelijk uit wie nu de Heere is. Ja. Want als je nou naar Abimelech kijkt, die krijgt een boodschap naar Abimelech. Stuur die vrouw terug, want dan ga je sterven. Nou ja, ja, nou goed. Maar wie had er nou eigenlijk de dood verdiend? Wie was nou de oorzaak van al die narigheid? Ja, Abraham. Abraham alleen. En daarom, wat is de straf waarvan we zongen uit Psalm 103, waarmee kastijdt de Heere de zijnen door die duisternis en door ze het te binnen te brengen dat ze het zichzelf zo moeilijk en onmogelijk hebben gemaakt en dat ze het onwaardig zijn en dat ze nu niet meer weten hoe het verder moet. En nu Abraham denk ik ook niet lekker slaapt, kan niet anders. Dat kan niet anders. Het geeft onrust in je hart. Wat heb ik gedaan? Abraham vreesde God. En daarom heb je wel eens een slapeloze nacht. Abraham vreesde God. En daarom zat hij echt in de piepzak. Wat heb ik gedaan? En terwijl Abraham woelde in zijn bed en niet slapen kon, was God al bezig met de verlossing. Ja. En God bezocht Abimelech. En zei: Abimelech, je geeft die vrouw 1, 2, 3 terug. En God had Abimelech al belet om geslachtsgemeenschap met haar te hebben. Waarom was dat? Wel, Sara was de aangewezen moeder van de beloofde. Uit Abraham, de drager der belofte, zou zij bevrucht worden. Zo had God het gezegd. En dat in de weg van een wonder. Een heel groot genadewonder. Waardoor God alleen alle eer zal ontvangen. En niet een mens. God was bezig om aan Abraham zijn vrouw terug te bezorgen. En hij, God, lezen we in Genesis 2 al, bracht haar, Eva, tot Adam. gebeurt hier weer. Ja, en God bracht de moeder tot Adam. Eva tot Adam en Sarah tot Abraham. Dat doet God. O, als God nou God niet was, dan zou er geen mens zalig worden. Als God niet was de God van verlossing, als God niet was de getrouwe, dan kwam er helemaal niets, niks van terecht. Dan bleef in onze onmogelijkheid en in onze ellende eeuwig zitten. Maar God, die rijk is in warmhartigheid. God is bezig. En waarom? Omdat Abraham dan toch eigenlijk zo'n lief mannetje is, eigenlijk. Ja, daarom, het is toch mijn vriend, weet je. Nee. Daarom niet. Want juist Abraham heeft het verzondigd. Het is om iets anders dat de Heere Sarah teruggeeft aan Abraham. Dat is om redenen uit zichzelf. Dat is om het woord dat hij gesproken heeft. Het woord waar hij niet vanaf kan, waar hij niet vanaf wil. Het woord dat hij gesproken heeft, en dat zal vervuld worden. Ondanks de mens. Ondanks een mens. En dat is nu het evangelie. Het is de boodschap van het heil, waarbij God op het allerhoogst verheerlijk wordt. En God alleen. En de zondaar op het diepst vernedert. En toch zalig wordt. En toch zalig wordt. Dat is de boodschap van het evangelie. Dat God met zijn heilige vingeren aan het schrijven is. Door u, zingt de kerk dan ook. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. En God maakt het duidelijk. Hij zegt het ook door Ezechiël, dit zij u bekend. Dus leer dat nu eens van mij, dat ik het niet doe om u. Nee, maar om mijn grote naams willen. Als het nou eens om ons moest, als ik nou eens alleen zalig zou worden, als ik altijd geloven kon. Als ik het dus vast moest houden. Als ik nou alleen eens zalig kon worden. Als ik alleen maar goede werken deed. En nooit eens struikelde. Dan werd ik niet zalig. En dat maakt zondigen niet goedkoop. Nou, we zijn nou eenmaal zo. Wat is de mens? Ja, nou, er zijn ook mensen die zeggen, nou, zo ben ik nou eenmaal hoor. Verder geen gezeur, zo ben ik. Ja, maar zo ligt het niet. Als je echt iets gaat leren van, ik doe het om mijn grote naams wil. En je echt gaat zien dat het niet om een mens kan. Maar dat God zijn heil schenkt aan een wederhorig kroost om bij hem te wonen, dan ga je God niet anders dan een beetje lief krijgen. Ja, een beetje, ja, toch. Ja. Dan ga je God lief krijgen. En de zonde haten, dan zeg je, wat is een mens, o God, dat u nog bemoeienis met mij hebt. Maar het geeft je ook hoop, ja. Je kunt me bij de pakken neerzetten en zeggen, het wordt met mij nooit wat, dat is ook zo. Maar ik kan toch zalig worden. Ja, omdat God zegt, ik doe het om mijn grote naams wil. Want dat heeft Abraham ervaren.
Ja.
Ja. Hij moest toch wel op het matje komen. Maar hij kreeg zijn vrouw terug. Beschaamd. Ja. Wat heb je gedaan? Wat heb je nou gedaan? Zegt Abimelech. Dan word je de les gelezen door een heiden. Ja. Ja, maar hij kon zich toch niet verdedigen. Nee. Maar hij had het gewoon verkeerd gedaan. En hij kreeg zijn vrouw terug. En niemand mag die vrouw meer aanraken. Die is voor Abraham. Ja. En dat geld wat hij krijgt, dat is een soort zoenoffer. Maar het wordt hier genoemd een bedekking voor je ogen, net als een sluier. He, dan krijg je een sluier om en dat betekent, die sluier betekent dat is een vrouw die getrouwd is en er is er maar één die die sluier weg mag nemen. En dat is Abraham. Abraham krijgt Sara terug. Zo, geliefde gemeente, doet de Heere het nog. Hij is degene die de dingen goed maakt. Die voor een oplossing zorgt. Die voor een doorbraak zorgt. God is degene die ondanks onmogelijkheden aan onze kant. En het feit dat we alles verzondigen en verbeuren. Toch een weg opent. Dat doet hij. En dan noem ik twee dingen. En dan is het alweer tijd. Dat doet hij om Christus wil. Om die zoon die geboren moest worden. Om de zoon die moest komen. Daarom moesten Abraham en Sara, al waren ze op hoge leeftijd, nog gemeenschap. Wonder was, en daarom zei ik, Gods invloed en macht gaat op elk terrein uit. Daarom werd de moeder die in Sara verstorven was, toch weer levend. En heeft ze mogen baren boven de tijd van haar ouderdom. Want het kind moest geboren worden. Hij had het beloofd. En daarom, het kind zal komen, ondanks het feit dat, later vinden we het ook weer, straks gaan we de lofzang van Zacharias zingen. Zacharias was ook zo'n mannetje. Die kreeg dan zo'n heerlijke boodschap. En hij zei, ja maar, dat kan niet, ik ben oud. Mijn vrouw ook. Ja, zei hij tegen die engel. Gabriel nog wel. Ik ben Gabriel, die voor God staat. En wat zei Gabriel toen? En dan gaat het niet door. Het gaat niet door. Deze woorden die ik gesproken heb, zullen vervuld worden op hun tijd. Maar omdat gij niet geloofd hebt, zult gij niet kunnen spreken. Ja, hij straft ons. Maar naar onze zonde niet. Ging toch door. En wat is dat toch een wonder. Dat is nou allemaal om de zoon. Om Christus Jezus willen dat ik toch zalig kan worden. Hoewel ik elke dag zondig. Hoewel ik tot alle boosheid geneigd ben. Hoewel ik tegen al Gods geboden gezondigd heb. Kan ik toch zalig worden. Om Christus willen. De zoon. Die de schuld van Abraham op zich heeft geladen. En daarmee naar het kruis is gegaan. Tot zonde is geworden. Daarom. Dat is het eerste. Ik zei twee dingen. Er is nog iets. In welke weg. Deel je erin. En mag je voor jezelf geloven dat je toch nog zalig kunt worden, ondanks dat je wel duizend keer moet zeggen: O God, wie ben ik voor u? Of zeg u dat nooit? Dat moet je toch ook wel eens zeggen. Misschien wel eens vaak toch. Tegen de Heer. O Heer, wie ben ik toch eigenlijk? Heb ik nou weer tegen u gezondigd? Heb ik weer verkeerd gedaan? Belogen. Het is mijn zuster hoor. Anderen bedrogen. Stolen, overspel gepleegd. Een gedachtenwereld. Ja. O God, wie ben ik? Ja, weet je, waarom je dan toch kunt geloven? Waarom het dan toch nog mogelijk is voor je? In deze weg. In deze weg van de schuldbelijdenis. In de weg van het eerlijk belijden voor God. Niet beter voordat je bent. Hou daarmee op toch. Niet beter voordat je bent. Daar word je alleen maar opgespannen van. Komen zoals je bent. Eerlijk voor God. Heere, zo ben ik nou. En aan die mensen openbaart God zijn heil. En spreekt hij van vrede. Niet om die belijdenis, maar altijd in de weg van die belijdenis. Psalm 51. Toen David zweeg, zweeg God ook. Toen ik zweeg en u mijn ongerechte reden weerhouden door de vrees niet hebben leden, verouderde mijn beenderen in geklacht. Gods stem werd ook niet gehoord. Het was echt doodstil. En toen moest God weer komen om het op te lossen. Daar kwam Nathan. Wat hebt gij gedaan? Ja, gij, zei die man. En David zei: ik ben die man. Ja. En toen zei God: je zult niet sterven. Zie je, daar heb je het. Dan maakt God het je duidelijk. Dan krijg je een boodschap. Dan mogen Abraham en Sara naar huis. En het kind is gekomen. Ja. Het kind dat Abraham en Sara hadden. Omdat God zo trouw is. Omdat hij zo goed is. Omdat hij het beloofd heeft. Uit genade. Om Jezus wil. Maar in de weg ook van de verootmoediging. Laten we vragen met Psalm 51. Om een weg te mogen gaan. Achter de Heer aan. Geleid door de Heilige Geest. Wachten op Hem. Dat is een veilige weg. Geen eigen wegen gaan. Hij laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor me leiden, bestier mijn gang. Daar gij mijn zwakheid ziet. Amen.